Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9er3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. MRI in Practice van Catherine Westbrook, met John Talbot als mediateur van deze 5e editie, is een vakgericht studie- en naslagboek over magnetische resonantiebeeldvorming. Het boek behoort tot de medische beeldvormingsliteratuur en legt uit hoe MRI beelden ontstaan, hoe ze worden gestuurd en hoe ze veilig en doelgericht worden toegepast. De nadruk ligt niet alleen op de klinische uitkomst, maar vooral op de natuurkundige en technische keuzes die de beeldkwaliteit bepalen. Lezers krijgen uitleg over magnetisme, radiofrequente pulsen, contrastweging, pulssequenties, ruimtelijk Kodeke space. Die theorie wordt verbonden met praktische scaninstellingen, apparatuur, artefacten en veiligheidsvraagstukken. Daardoor is het geen algemeen publieksboek over medische diagnostiek, maar een handleiding voor mensen die MRI daadwerkelijk moeten begrijpen of uitvoeren. Westbrook maakt complexe materie toegankelijk met illustraties, vergelijkingen, uitgelegde formules en praktische scantips. De 5e editie is vooral bedoeld als basis voor onderwijs, professionele verdieping en voorbereiding op MRI-registratie-examens, waaronder die van de ARRT in de Verenigde Staten. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de MRI-fysica wordt uitgelegd vanuit het ontstaan van het signaal. Een kernonderwerp van MRI in practice is de vraag hoe het lichaam, zonder röntgenstraling, een meetbaar signaal kan leveren. Het boek begint daarom bij kernmagnetisme en het gedrag van waterstofkernen in een sterk extern magneetveld. Die basis is noodzakelijk, omdat vrijwel elke latere keuze in een MRI-onderzoek voortbouwt op de manier waarop protonen zich richten, energie opnemen en daarna weer afgeven. Radiofrequente pulsen brengen de magnetisatie tijdelijk uit evenwicht. Wanneer de protonen terugkeren naar hun oorspronkelijke toestand, ontstaan processen die met T1 en T2 relaxatie worden beschreven. Het gemeten signaal bevat informatie over die terugkeer en over de lokale eigenschappen van weefsels. De waarde van deze benadering is dat MRI niet wordt voorgesteld als een apparaat dat automatisch afbeeldingen produceert. De lezer leert dat een beeld het resultaat is van gecontroleerde interacties tussen magneetveld, radiofrequentie en weefsel. Dat helpt ook bij het begrijpen van contrast. Vet, vocht, bloed en andere weefsels gedragen zich niet identiek, waardoor hun signalen onder verschillende instellingen kunnen verschillen. Westbrook en Talbot richten zich op de praktische betekenis van deze principes, zonder de onderliggende fysica los te maken van de dagelijkse scanpraktijk. Formules en analogieën hebben daarbij dezelfde functie, namelijk zichtbaar maken welke variabelen het signaal beïnvloeden. Voor een laborant, radiograaf of arts in opleiding vormt dit hoofdstukgebied de taal waarmee scanparameters en beeldverschillen later logisch kunnen worden geïnterpreteerd. Ten tweede, contrastweging maakt diagnostische verschillen tussen weefsels zichtbaar. MRI in practice behandelt beeldweging en contrast als een actieve technische keuze, niet als een vaste eigenschap van de scanner. T1 gewogen, T2 gewogen en protondichtheidsgewogen beelden leggen elk andere verschillen tussen weefsels bloot. De herhalingstijd en echotijd beïnvloeden in sterke mate welk relaxatieverschil de overhand krijgt. Daardoor kan een instelling die geschikt is om anatomie scherp af te beelden, minder geschikt zijn om bijvoorbeeld vochtgerelateerde afwijkingen te laten opvallen. Het boek maakt duidelijk waarom de keuze voor een contrastweging altijd theesliet met de klinische vraag en het onderzochte lichaamsdeel. Deze uitleg is praktisch belangrijk, omdat beeldcontrast, signaalruisverhouding, scantijd en ruimtelijke resolutie niet onafhankelijk van elkaar kunnen worden geoptimaliseerd. Een technoloog kan niet eenvoudig alle gewenste eigenschappen tegelijk maximaliseren. Langere acquisities kunnen bepaalde voordelen bieden, maar brengen ook risico op beweging en minder comfort voor de patiënt mee. Daarom bespreekt het boek protocoloptimalisatie als het afwegen van samenhangende parameters. De lezer leert niet alleen welke instellingen bestaan, maar ook waarom aanpassing van één factor gevolgen heeft voor het gehele beeld. De behandeling van contrastmiddelen past binnen dezelfde logica. Contrast kan bepaalde weefselkenmerken of vaatstructuren beter onderscheiden, maar is geen vervanging voor een passend basisprotocol. Door fysica, scanparameters en diagnostische bedoeling samen te behandelen, helpt het boek de lezer om beelden niet alleen te herkennen, maar ook te verklaren. Dat is een wezenlijk verschil tussen het volgen van een standaard protocol en het technisch onderbouwd beoordelen of aanpassen ervan. Ten derde, pulssequenties en K-space tonen hoe ruwe meetdata een beeld worden. De bespreking van spin-echo en gradient-echo-sequenties behoort tot technisch meest centrale delen van MRI in practice. Een pulssequentie bepaalt de volgorde en timing van radiofrequente pulsen en gradiënten, en daarmee welk signaal wordt verzameld. Spin-echo-technieken gebruiken een extra puls om effecten van lokale magneetveldvariaties deels te corrigeren. Gradiënt-echo-technieken werken anders en bieden vaak voordelen in snelheid of specifieke contrastmogelijkheden, maar reageren ook anders op veldinhomogeniteit. Het boek behandelt deze sequenties niet als losse afkortingen die uit het hoofd moeten worden geleerd, maar als systemen met voorspelbare gevolgen voor contrast, gevoeligheid en artefacten. Daarbij is K-Space onmisbaar. Dit is geen anatomische afbeelding, maar de georganiseerde verzameling van ruwe MR-data waaruit het uiteindelijke beeld wiskundig wordt gereconstrueerd. De positie van data binnen K-Space beïnvloedt onder meer contrast en detailweergave. Ruimtelijke codering met frequentie en fasegradiënten zorgt er vervolgens voor dat signalen aan plaatsen in het lichaam kunnen worden gekoppeld. Deze stap verklaart waarom beweging, onjuiste timing of technische storingen herkenbare patronen in beelden kunnen veroorzaken. Voor beginnende lezers is dit vaak een moeilijk onderdeel, maar juist hier laat het boek zijn didactische doel zien. De uitleg verbindt de abstracte dataverzameling met concrete gevolgen op het scherm. Daarmee ontstaat begrip van waarom snelle sequenties anders ogen dan conventionele sequenties. Waarom acquisitiekeuzes consequenties hebben en waarom een ogenschijnlijk klein probleem tijdens de opname een heel beeld kan aantasten. Ten vierde, artefacten worden benaderd als herkenbare gevolgen van techniek en patiëntbeweging. MRI in practice besteedt ruime aandacht aan artefacten, omdat artefactherkenning een praktische voorwaarde is voor betrouwbare diagnostiek. Een artefact is niet simpelweg een lelijk beeld, maar een afwijking die voortkomt uit een verklaarbare bron in het meetproces. Beweging van ademhaling, hartslag of de patiënt zelf kan signaal op een verkeerde plaats laten verschijnen of structuren vervagen. Ook stroming van bloed en andere vloeistoffen, chemische verschuiving, gedeeltelijk volume-effect, aliasing en magnetische susceptibiliteit kunnen het beeld veranderen. Het boek plaatst zulke verschijnselen naast de fysische mechanismen die eerder zijn uitgelegd. Die opbouw is nuttig, omdat een artefact pas goed kan worden opgelost wanneer de oorzaak wordt onderscheiden van de zichtbare uitkomst. Een probleem kan bijvoorbeeld samenhangen met de richting van fasecodering, een onvoldoende groot beeldveld, metaal in of bij het onderzoeksgebied, of met de gekozen sequentie. De oplossing is dus niet altijd opnieuw scannen met dezelfde instellingen. Soms is patiëntinstructie belangrijker, soms moet een parameter worden aangepast en soms is een andere sequentie de betere keuze. Deze aanpak ondersteunt ook de samenwerking op een MRI-afdeling. Wie begrijpt hoe artefacten ontstaan, kan beter communiceren over de vraag of een beeld technisch beperkt is, klinisch nog bruikbaar is of opnieuw moet worden gemaakt. Het boek maakt daarmee duidelijk dat kwaliteitsbewaking geen laatste controle achteraf is. Zij begint bij voorbereiding, loopt door tijdens de acquisitie en vraagt om een onderbouwde beoordeling van het resultaat. Dat maakt de artefactenleer direct bruikbaar in de dagelijkse praktijk. Tot slot, apparatuur en veiligheidsbeleid bepalen de grenzen van verantwoord MRI-gebruik. De vijfde editie van MRI in Practice behandelt MRI-apparatuur en veiligheid als kernonderwerpen. Dat is terecht, want MRI gebruikt weliswaar geen ioniserende straling, maar werkt met sterke statische magneetvelden, snel wisselende gradiëntvelden en radiofrequente energie. Deze elementen creëren specifieke risico's. Ferromagnetische voorwerpen kunnen door het magneetveld gevaarlijk worden aangetrokken. Implantaten en medische hulpmiddelen moeten vooraf zorgvuldig worden beoordeeld op hun MRI-voorwaarden. Radiofrequente energie kan onder bepaalde omstandigheden tot opwarming leiden, terwijl gradiënten perifere zenuwstimulatie en harde geluidsbelasting kunnen veroorzaken. Het boek koppelt veiligheid aan kennis van de installatie. De magneet, gradiëntspoelen, radiofrequente spoelen en ontvangstsystemen zijn geen achtergrondapparatuur, maar beïnvloeden zowel beeldvorming als risico's. Een goede keuze en positionering van spoelen kan de signaalastixen verbeteren. Tegelijk vereist veilig werken controle van de patiënt, screening op metaal en implantaten, aandacht voor kabels en passende communicatie tijdens het onderzoek. Ook de omgeving van de scanner vraagt om duidelijke toegangsregels en een getraind team. De praktische betekenis is groot voor alle betrokken beroepsgroepen, dus niet alleen voor de persoon die de scan uitvoert, verpleegkundigen, radiologen. artsen in opleiding en andere medewerkers moeten begrijpen waarom standaard voorzorgsmaatregelen in MRI strikter en anders zijn dan bij veel andere onderzoeken. Door techniek en veiligheidsprocedures samen te behandelen, presenteert het boek Veiligheid niet als een afzonderlijke checklist. Het is een integraal onderdeel van beeldkwaliteit, patiëntcomfort en professionele verantwoordelijkheid. Concluderend. MRI in practice is vooral geschikt voor radiodiagnostisch laboranten en technologen en radiologen in opleiding, medisch fysici, verpleegkundigen en studenten die een stevige technische basis nodig hebben. Ook voor professionals die al scans uitvoeren, maar meer willen begrijpen van de instellingen achter een beeld, is het een bruikbaar naslagwerk. De grootste praktische opbrengst is dat de lezer verbanden leert leggen, een wijziging in echotijd, herhalingstijd, matrix. Beeldveld of sequentie wordt niet behandeld als een los knopje op de console, maar als een keuze met gevolgen voor contrast, resolutie, scantijd, artefacten en patiëntbelasting. Het boek onderscheidt zich binnen MRI-literatuur door de combinatie van brede dekking en directe toepasbaarheid. Sommige MRI-boeken zijn sterk theoretisch en vragen veel voorkennis van natuurkunde. Andere zijn vooral protocolgericht en geven minder verklaring voor de keuzes. Westbrook en Talbot proberen juist de brug tussen beide te slaan, met visuele uitleg, analogieën, toegelichte vergelijkingen en scantips. Daardoor is het geschikt als leerboek en als referentie bij vragen uit de praktijk. De technische dichtheid betekent wel dat het geen snelle, ontspannen introductie is. De onderdelen over pulssequenties en K-space kunnen aandachtig herlezen vereisen. En de organisatie vraagt volgens sommige lezers soms om heen en weer bladeren tussen hoofdstukken. Maar die beperking hangt samen met de omvang van het onderwerp. Voor lezers die MRI als vakgebied serieus willen beheersen, biedt het boek een gestructureerde route van fundamentele signaalvorming naar veilige, diagnostisch bruikbare beeldvorming. Als je ons wilt steunen, Catherine Westbrook, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!